prijzen hier dat we vanmorgen bij elkander zijn om de heerlijkheid des Heren met elkander te ervaren en te bespreken. En we willen de paasgeschiedenis en het paasgebeuren van de opstanding van Jezus Christus en het leven dat wij met hem kunnen leiden, met de levende Heer willen we bezien in het licht van 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, vers 20, 21 en 22. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, of eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Tot zover. We hebben vanmorgen paasfeest. Jezus is verrezen uit het graf. Op de vroege zondagmorgen is de Heer opgestaan uit de doden. Ik heb eens gelezen in een boek over natuurwetenschappen en godsdienst, als een fotograaf daar ooit een foto van zou gemaakt hebben, dan zou die foto ontegenzeggelijk overbelicht zijn geweest. Zoveel licht was toen aanwezig op de paasmorgen. En onze fotograaf in ons midden zou zeggen, dat zou helemaal wit geworden zijn. Dat is het geheim. Dat dit niet op te vangen is in de natuurlijke wereld. Maar foto's kunnen maken van het kruislijden, van Golgotha, maar van het paasfeest zelf niet. Ook de schrift die zwijgt daarover. De gebeurtenissen achter het paasfeest worden beschreven, na de opstanding, maar het opstandingsproces zelf, daar zwijgt de schrift over. Daar kunnen we alleen, als we geestelijk kunnen denken, kunnen we daarin komen. Want let u maar eens op dat het verhaal over de opstanding er niet in staat, wel dat Jezus opgestaan is uit de doden. En zo zullen wij ook moeten proberen om met een bekende rubriek te spreken, achter het nieuws te moeten kijken. Achter het nieuws dat ons meegedeeld wordt op het paasfeest. En dat is juist wat vele christenen niet kunnen en niet vermogen. En dat kon ook de kerk van het oude verbond niet. Jezus was maar tijdens zijn leven een extreme prediker geweest. Een wonderlijk mens. Met al zijn leringen die de normale godgelovige toch niet kon accepteren. Alles te verkopen wat je hebt. Ja, en dat aan de armen te geven. Je geen schatten te vergaderen. Hier op aarde, maar in de hemel. De eerste die zullen de laatste zijn. Allemaal van die predikingen die behoren toch niet tot de normale gang van zaken. Dat is veel te diep. En vooral die pinkse prediking van Jezus over het koninkrijk der hemelen. Dat ging de mensen verder boven. En dat was toen en dat is nu nog. En juist dat maakt Jezus tot die bijzondere figuur, tot die bijzondere prediker. Hij was maar een onwaarschijnlijke figuur onder zijn tijdgenoten. Hij paste niet in het raam van hun denken. Zijn familie, zijn nabestaanden, zegt Marcus 3, die heeft hem wel eens uit een huis weggehaald omdat hij buiten zijn zinnen was. Ze konden het niet meer volgen. En in datzelfde hoofdstuk staat dat men zei dat Jezus een duivel had. En Beelzebul, de overste der duivelen, was in hem. En waarom? Omdat de Heer tijdens zijn leven niet klopte dat het niet overeenkwam met de maatstaven van de tijd. Dat doet hij nu nog niet. Als men over Jezus spreekt, hoeveel verschil van mening is er? Er zijn mensen die hem vandaag bij de PSP zouden indelen, nietwaar? En anderen bij de SGP. Daar kunnen gereformeerde partijen, en anderen die leggen de hand erop, die zeggen wij zijn het gereformeerd politiek verbond, hij hoort bij ons. Dat weet u wel. Hoe verschillend wordt er over Jezus gedacht en over zijn prediking? En dan kun je zeggen, ja, hebben al die mensen ongelijk en hebben wij nu alleen gelijk? Denkt u dat hij alleen gelijk heeft? Dat is een bekende vraag. En dan zeg ik altijd, ja, ik weet niet wat alle mensen denken, maar als wij het juiste licht hebben van het koninkrijk erheen, dan zeggen wij toch in onze preking, zorg zodat iedereen het weet. Ja, dan willen we het toch echt niet alleen weten, maar we willen het zoveel mogelijk bekendmaken. De heerlijkheid van het evangelie van Jezus Christus. En zo werd hij uitgeworpen en verstoten, de strenge, orthodoxe en rechtzinnige Joden, de Farizeeën. Ze moesten hem niet, ze begrepen hem niet. En de vrijzinnige priester Abel van de Sadduceeërs, die gestoten hem ook. Want Jezus was te radicaal. Was te extreem. En met dat soort mensen, daar kun je echt niet mee overweg. Dat botst altijd. Dat moet een zaak zijn van geven en van nemen. Maar die rechtlijnigheid, daar houdt de mens niet van. Lees maar eens die bergrede. Wie gelooft daar nu nog in? Die heeft men al lang naar een andere bedeling geschoven. Omdat dat allemaal zo scherp is en afgebakend. En daarom, als Jezus eenmaal in het graf ligt, als men hem begraven heeft, dan zijn die lijdslieden, die zijn dood, gelukkig. Niet waar? Ze zeggen tegen die wachters, en houd hem nou maar goed achter die steen. En wees nou maar erg trouw, zijn ook maar jongens die gestuurd worden, niet waar? Maar wees nou maar trouw aan je volk en aan je vaderland. Niet waar? Dat zou zo wel de redenering zijn. Ja? Onderwerp je aan de van God gegeven leiders. De priesters, de oudsten, de schriftgeleerden. Want als die man gelijk had gehad, dan zijn wij nergens meer. En zo is het nu nog. Dat is dat machtige evangelie van Jezus Christus, dat botst tegen alles wat officieel is en alles wat van de natuurlijke mens is. Je moet een andere dimensie in, anders dan begrijp je het niet. En dat is in onze gemeente ook zo. Als mensen niet geestelijk leren denken, dan zullen ze aan Jezus Christus toch niet hebben wat een ander daarin heeft. Je zult op een ander niveau moeten komen. Natuurlijke christenen zijn niet extreem. Die zijn niet iets dat aanstoot geeft. Die houden de zaak in het midden. Een beetje zonde, een beetje onreinheid. Of dat hoort erbij, je bent tenslotte jong, je kunt de spanningen niet opjagen. Zo redeneert men. Altijd in deze geestelijke wereld verkeren, het is onmogelijk. Waarvan de schrift zegt, dit zijn al een tijden. Wees altijd met je denken daar. Het gaat niet. We moeten dat een beetje pasklaar maken. En zo valt dat evangelie ook op de paasmorgen van de opgestane Heer onder ons. En zijn wij bezig om tot zijn niveau op te klimmen of moet hij tot ons niveau nederdalen? En dan is het voor ons om positief te staan. Ook in het midden van de gemeente. Te jagen naar dat doel met elkander. Dat de Heer ons voorgesteld heeft. Hij heeft ook weer zo'n extreem iets, die volkomen mens. Die mens in Christus die dat beeld gelijkvormig is geworden. Paulus zegt, wees mijn navolgers. Gelijkerwijs ik Jezus Christus navolg. Hoe kan dat nou? Dat is te hoog gegrepen, broeder. Laten we hem maar bij het gewone dagelijkse leven houden. En dan zie je hoe die mensen het niet vol kunnen houden. En de gemeente gaat door en wij gaan door en we groeien verder. En in die groei hebben wij veel strijd en veel moeite en daarom is het zaak om bij elkaar te blijven als gemeente. Om niet te luisteren naar negatieve gesprekken en daar niet te komen in bij families en bij gezinnen waar men negatief over de gemeente of over de broederraad of voorganger spreekt, want we hebben een belangrijk doel. En velen van ons staan in de beproeving en dat is omdat de Heer als het ware zegt, nu heb je al zoveel jaren die boodschap gehoord. Kun je hem nou ook nog realiseren in alle rust, in alle kracht, in alle in de overwinning. En dat is heerlijk dat wij Gods woord hebben. En dat woord God, dat lag daar achter die steen. En dat woord God, zegt Paulus, laat zich nooit binden. En dat woord God laat zich ook niet kisten. Ja, dat komt eruit, uit die kist. Dat is het grote geheim. En wij leven verder. Wij willen dus achter het nieuws zien. De geestelijke waarheid ontdekken. Dan zul je achter dat kruis moeten zien. En je moet achter Golgotha zien. En achter dat graf. Want de wereld die daar is, Want vele mensen zijn bezig, vooral in de lijdenstijd, met een schouwspel op de aarde. Daar heeft de wereld zijn honderdduizenden en miljoenen doorgetrokken en enorm veel geld aan verdiend. Jesus Christ is Superstar. Een film die meer dan 13 weken in een bioscoop liep in Utrecht. En in alle grote steden had vertoond is. Ja, en dat is het ruwe en moderne visie op het lijden van Christus. Maar hoe lang heeft Jezus naar zijn lichaam geleden? Er zijn mensen geweest die oneindig veel meer naar het lichaam geleden hebben. Dat heeft maar geduurd van vrijdagmorgen, zijn zwaar lichamelijk lijden, als hij gegeesteld wordt, van vrijdag 12 uur tot middags 3-4 uur. Er zijn mensen die enorm veel meer geleden hebben dan Jezus Christus. En toch wordt dat, kijk maar, daar kan de mens zich indenken. Hij kan dat dramatiseren. Hij kan zich dat inlezen. We denken aan de muziekstukken, de passions van Johannes Sebastian Bach. Ja, de Matthäus Passion, dat is het uitbeelden van het natuurlijke lijden van Christus. En dat zie je ook vooral, ik had enkele dagen geleden gesprek met broeder Kuyn, die uit de Roomse Kerk kwam, en hij vertelde me eens wat zij allemaal deden om zich dat lijden van Christus in te denken. Hoe ze die staties langs gingen, die 7 staties, en daar bij elke statie daar hun overwegingen hadden. En daar als het ware bezig waren met de gruwelijkheid van het lijden. Ik ben wel eens in die kerk van Brugge geweest, van het, waarmee in zo'n keldergewelf die lijdende figuur ziet. Je wordt er naar van. Maar dat is niet het lijden van de Heer geweest. Er zijn mensen geweest die oneindig veel meer geleden hebben in het lichaam. Maar dan moet je weer achter dat gordijn kijken. Dan moet je weer achter dat nieuws zien. Dat is juist zo moeilijk voor velen. Dan zijn we bezig met dood en met opstanding. Dan zijn we bezig met het leven. Dan zijn we bezig met de strijd in de hemelse gewesten. Dan hebben we met de demonie te maken en met de kracht God, de Heilige Geest. Dat is een heel andere wereld. Dat is een wereld van de onzichtbaarheid. En daar zegt de Heer, komt het op aan. En we kunnen natuurlijk vanmorgen het paasgebeuren schilderen in die liefelijke tuin van Jozef van Arimathea. Je kunt je voorstellen hoe hij daar achter die steen heeft gelegen. Het is allemaal heerlijk dan en vredig en rustig. Maar wij willen zien waar het over gaat. Het wezen willen wij bespreken. Wij willen daar indringen. Zover als ons denken kan gaan en zover onze kennis van het woord God reikt. Het heeft te maken, zegt ons tekstwoord, met het sterven van Adam. Wij zijn in Adam gestorven. U en ik zullen daarom ook sterven naar het lichaam. Als de Heer vertoeft te komen, zoals men dat in een cliché uitdrukking zegt. U en ik hebben te maken met de dood. En hier gaat het niet over die eeuwige dood, maar Paulus heeft het hier over de tijdelijke dood. Hij heeft het over mensen die ontslapen zijn. De Bijbel gebruikt dat woord dood niet voor christenen. Gebruikt het woord slapen. Beginnen, ont, dat betekent beginnen. Net als ontbranden, beginnen te branden, beginnen te slapen. Als je slaapt, dan leef je wel, maar je bent onttrokken aan de zichtbare wereld. Mensen die slapen, die rusten uit. En dat mogen wij ook doen als we sterven. Uitrusten en toch voortbestaan. En toch leven. Maar dan weet je, dan zegt hier de schrift, Adam heeft die deur ontgrendeld naar het duistere rijk van de dood. Hij heeft hem opengegooid. Hij heeft zijn heerschappij over de aarde heeft hij overgedragen aan de overste van deze wereld. Dat is zijn verantwoordelijkheid geweest. Dat is zijn ongehoorzaamheid. En in hem is dat gebeurd wat wij kennen, een scheiding tussen ons, de inwendige mens en God. Adam was niet meer verbonden met God. Adam verloor het contact met God. Hij werd bezet gebied. Daar werkte machten op hem en in hem. Hij kwam bloot te staan aan de demonie. Hij werd onderworpen aan de ziektemachten. Hij kwam onder invloed van de doodsmachten. Ook Adam is gestorven. Dat moet iets geweest zijn voor zo'n oude man. Ja, die vele honderden jaren geleefd heeft en dan sterft als mens die het eerst geschapen is. Want hij kon niet meer eten van de levensboom. Er stonden twee bomen in het paradijs. De ene was de boom des levens en de andere was de boom van de kennis van het goed en van het kwaad. En hij heeft gegeten van de boom van de kennis van goed en van kwaad. Terwijl hij had moeten eten van de boom des levens, dat is het beeld van het woord God. Dat is het symbool geworden van Jezus Christus, omdat hij het woord God is. En wie van hem eet, wie van zijn woorden eet, die zal niet sterven. Had Adam daarvan gegeten, dan had hij betuigd dat hij deel wilde hebben aan het woord God. En dat woord God, dat zegt dat je geen deel kunt hebben aan dat woord, aan Christus, en tegelijkertijd leven met de zonde. Wie de naam van Jezus Christus aanroept, sta af van elke vorm van ongerechtigheid. Hij breken met de zonde. Dat is het. En dat is weer dat extreme. Dat is weer dat afsluitende. De Heer die wil geen zonde, want hij wil niet dat de mens in de duisternis leeft, maar in het licht. Hij wil niet dat wij de duisternis liever hebben dan het licht. Kijk, en Adam die heeft gekozen voor die boom van de kennis van goed en van kwaad. En wat is dat toch een realiteit geworden in het leven van de mens. Eten van goed en van kwaad. De mens is geen duivel geworden, want de mens heeft nog veel goede dingen. Maar naast het kwade zit ook het goede. En naast het goede zit het kwade. Dat is het. Ja, als de Heer die zegt, denk eraan, dat is de boom van de kennis van goed en van kwaad. Je verliest niet de kennis van het goede. Paulus zegt van de heidenen, dat ze dingen doen die de wet zijn. En dat hun geweten hen niet beschuldigt. Dat is het goede. Maar tegelijkertijd de kennis, en hier kennis in de betekenis van de verbinding met het kwade en met het goede. Terwijl het evangelie van Jezus Christus is het kwade eruit. Het evangelie is een methode om te kunnen leven naar Gods wil. Dat is leven, dat is kracht, dat is vreugde. Want als een mens leeft naar Gods wil, is hij blij. Is hij onderworpen aan de macht van de duisternis, dan komt er een vloer over zijn inwendige mens. Goed en kwaad, bij elkander. Dat is bij vele mensen de weg tot hun dood toe. En ze brengen het in hun geloofsbelijdenis ook tot uitdrukking, zodat ze zeggen, we blijven zonder tot de dood. Dat halen ze niet uit Gods woord, maar dat berusten ze op de praktijk van het leven. Zo is het nu eenmaal. Daar heb je ook geen geloof voor nodig om zo'n uitspraak te doen. Maar dat is ook zo. Ze leven ook niet bij het geloof van een overwinning over de zonde. Ze leven bij het geloof en bij het belijden van de dingen die men ziet. En ik zeg al, wij moeten achter deze dingen zien. Wij moeten de geestelijke wereld benaderen. En anders kan dat woord God in ons nooit de overwinning behalen. En wij willen paaschristenen zijn. Wij willen opstandingsmensen zijn. Dat wil zeggen, wij willen dat nieuwe leven willen wij vasthouden. We willen dat uitdragen. Dat moet in ons sprankelen. Dat moet in ons opkomen. Als een heerlijkheid. Als Adam valt, ja, dan houdt God wel zijn schepping in stand. Hij laat dat niet los. De Bijbel zegt, hij doet zijn zon opgaan. Of de mens gezondigd heeft of niet gezondigd, God doet zijn zon opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En laat regenen over mensen die zonde gedaan hebben en niet zondigen. Ja. Maar God blijft dezelfde tegenover ons. Zijn houding verandert niet. Ja, God is net als een moeder. Dat kind kan vervelend zijn en dat kind kan aardig zijn, maar die moeder die verandert niet van positie en van houding. Die blijft altijd dat kind zien. De mens is geen duivel geworden. Hij kent het goede. En God heeft hem lief. God wil die mens verlossen. God wil die mens redden. Maar de duivel heeft bij de val van Adam een claim op ons gekregen. En hij heeft recht op ons. En hij wil dat wij in zijn dienst staan. Die zijn ledematen leent aan de zonde die staat in dienst van de boze. Elke zonde wordt geïnspireerd door de duivel. Kijk, en dat is het nu. Als je zondigt, houd daar nu eens rekening mee. Dat je in dienst staat van de boze. Dan roep je ook om een verlosser. Dan zeg je ook met Paulus, wie zal mij verlossen? Uit het lichaam deze is dood. Dat wil zeggen waar de boze... dat de boze gebruikt, dat lichaam. Daar willen wij van bevrijd worden. Wij willen dat de Heer ons lichaam gebruikt. En daarom gaat de Heer ons eerst van die... God maakt ons eerst los van die claim van de duivel. Dat recht dat hij heeft. Want hij is overste van deze wereld. En Adam die heeft als begin van de schepping, als hoofd van de schepping, heeft hij zich vrijwillig onder die overste van de wereld geplaatst. En daar moeten we onderuit, maar die heeft een claim op ons. We hebben te lang voor hem gewerkt. We zitten te dik bij hem in de schuld. Hij houdt ons vast en daarom heeft God dat plan bedacht om ons vrij te kopen. Om zijn zoon te geven. En in het oude verbond zegt de Heer, waar alles nog schaduw was, waar alles nog in beelden uitgedrukt werd, weet je wat je nu doen moet? Ga nu maar eens een offer brengen. Breng nu maar eens een offer van een dier, van een lam of van een koe. Nietwaar? En breng dat nu maar en laat dat nu maar helemaal verbranden, vernietigen, ontbinden. En dan zal die macht die een claim op je heeft, die zal dat plaatsvervangende dier zien. En je bent rechtvaardig, want dan gaat er je schuld gaat eraf. Dat was de gedeeltelijke rechtvaardiging onder de wet. Men bracht dus dat offer aan de boze. God had geen verbrande koe nodig. God heeft geen lust in dieren die geslacht worden. Maar de Heer zegt, nou breng dat nu maar als een beeld van wat ik later zal doen. En dat was het. En Jezus zegt het ook zelf tot zijn discipelen. Hij zegt, als je nu met je broeder overhoop ligt en je gaat je gave brengen op het altaar, je gaat dat dier slachten en je legt het op het altaar. Hij zegt, en je herinnert je opeens, er is een broeder die wat tegen mij heeft. Dat kan natuurlijk, dat een broeder wat tegen je heeft. Als je dan geen schuld hebt, ja, dan kun je er niks aan doen. Ja, maar dat kan zijn dat hij zegt, je hebt me iets van me gestolen, je hebt me iets misdaan. En je zegt, nou ga je wel naar het altaar en nu ben je bezig dat offer te brengen aan de boze, als plaatsvervanger, dat jouw schuld weggenomen wordt. Dat hij dat offer krijgt in plaats van jou. De Heer die zegt, maar nou heb je nog een broeder en die daar sta je ook nog eigenlijk bij in de schuld. Die heb jij iets misdaan. Dan zegt de Heer, ga nou die schuld niet meerder maken, want dat krijg je dan niet voor elkaar. Ga nou eerst met die mensen in orde maken. Als die broeder iets tegen u heeft, laat uw gave dan even op het altaar en voor het altaar en ga eerst heen verzoenen met je broeder en kom een offer daarna uw gave. En wees vriendelijk jegens uw tegenpartij. Wees nou vriendelijk. Doe dat dan maar. Tijdig. Terwijl gij nog met hem onderweg zijt. Opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overleveren en de rechter aan zijn dienaar. En gij in de gevangenis wordt geworpen. Uw tegenpartij is de boze. En daar heb je nog mee te doen in het oude verbond. En wees nou maar vriendelijk en geef hem dan maar wat in de plaats. Geef hem dat offer nu maar, dat lam. Want je hebt nog met hem te maken. De zoon des mensen is nog niet gestorven. Er is nog geen paasfeest gevierd. Het echte paasfeest, het grote paasfeest. Dus wat moest iemand doen? Die moest die tegenpartij maar tot vriend houden. Die moest daar maar rekening mee houden. Zo heeft het God toch immers gewild. En geef hen dat offer maar. Want als je dat offer niet brengt, nou dan houdt hij zijn claim. En je zult er toch tot de laatste cent moeten betalen. Want de rechter, God heeft gezegd, zo wil ik het. Met die offers in Israël. Zo heb ik het bedoeld. Dat er een offer komt voor de mens. En als je nou dat offer niet brengt, dan houdt hij zijn claim op je. En dan zul je tot de laatste penny moeten betalen, dan gooit hij in de gevangenis. En God kan niet zeggen dat hij ongelijk heeft, want hij heeft er recht op de mens. De duivel heeft een claim, je werkt voor hem. Maar breng nou dat offer. En dan ga je iets begrijpen wat Jezus gedaan heeft. Want hij is dat grote offer. Hij is het lam God. Die mensen die dat offer brachten op bij het altaar, die waren vriendelijk tegen de boze. Die zeggen, hier heb je wat. En God zegt, ik zal mijn lam geven. Het lam God. En dat zal ik offeren. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. hun zonde niet toerekenen, zegt de schrift. God wil in Christus ons naar zich toetrekken. En vandaar dat de Heer zegt, ik zal mijn zoon overgeven. Ik zal mijn zoon als offerande geven aan de vijand, die hem overgeleverd heeft om onze zonde. Dan kun je zien hoe, ik herinner me ergens het avondmaalsformulier, welke een andere gedachtegang men vroeger heeft gekoesterd. Daar staat in het avondmaalsformulier, dat we in de kerk natuurlijk wel eens in de 3 maanden hoorden voorlezen. Ik weet niet of u dat vaak gehoord hebt. Er staat, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood heeft gestraft. Daar staat dat God zijn zoon gestraft heeft. Hij zegt, die zoon die zal van mij een pak slaag krijgen. Want die heeft dat verdiend. Want hij heeft de zonde van de wereld op zich genomen. Dan krijg je dus dat God zijn zoon straft. Maar dat zegt de Bijbel niet. Er staat dat God zijn zoon overgeleverd heeft. God heeft zijn zoon overgeleverd aan de vijand. En die heeft hem te pakken gehad. Die heeft hem genomen. God straft geen mensen. God vervloekt geen mensen. Er zijn mensen die grote vloeken uitspreken. En dat begint met God mogen mij verdoemen. Ja, maar dat doet God niet. Hun God spreken ze aan. Dat is hun God en zegt, welke God moet jou verdoemen? En ze roepen tot de boze, pak me maar. Grijp me maar. En dan merk je opeens dat dat gebed, dat richten ze niet tot mijn God. Want mijn God werpt geen mensen in de hel. Maar de duivel die trekt ze erin. Ze hebben het duisternis liever gehad dan het licht. En daarom kom je waar de boze is. De boze trekt ons naar het verderf. De boze die springt op een mens. God gaat zijn zoon over aan de boze in onze plaats. En die boze die heeft ervan gebruik gemaakt. Die heeft hem ogenblikkelijk verziekt en heeft hem gedood. Die is op hem aangestormd. God had zijn zoon lief. God heeft ons lief. God is de vader der lichten. Bij God komt geen straf uit zijn handen. God slaat er niet op los. Want dan geef je dubbele ellende. Aan de ene kant is het de mensen die de ellende, die de zonde doet. En God zou er nog een schep bovenop doen om de ellende te vergroten. Maar zo is het niet. Je moet altijd proberen het kwade weg te nemen door het goede. Je moet nooit Beelzebul uitdrijven door Beelzebul. Dat zegt de Heer. Als je een verdurven en zondige mensen wil redden, dan moet je niet een pak slaag geven. Maar dan moet je ze juist met het goede benaderen. Wij zijn geroepen door zijn heerlijkheid en kracht, door de liefde van het evangelie. Door de blijdschap dat juist onze zonden weggenomen worden en dat hij het voor ons doet. Dat is het grote geheim van Goede Vrijdag en van Pasen. Dat wij met een God des licht te doen hebben die altijd goed is. En die waaruit nooit duisternis komt. Er komt geen ziekte uit God. Er komt geen ellende uit God. Er komt geen wanhoop uit God. Er komt geen dood uit God. De Heer wil ons er juist van bevrijden en verlossen. En daarom, God vervloekt niemand. De duivel die vervloekt hem. God koelt zijn woede nooit op iemand. God rantselt er niet op los. Nu niet en zouden de mensen zeggen, nooit niet. Niet waar? Maar er is geen dag van wraak. Ja, God wreekt zich wel op zijn vijanden. Dat zijn de machten der duisternis. Maar het is dat in het oordeel, dan staat er de aarde en de hemel vluchten voor het aangezicht des Heeren. Dat is anders. Ze hebben de duisternis, alles wat met de duisternis verbonden is en de duisternis lief heeft, die kan het niet harden. Die verdwijnt. God heeft zijn zoon gegeven. Voor ons. Op onze plaats. Overgeleverd om onze zonde. Dat is het geheim. Hij is op onze plaats gaan staan. Er staat, wij zijn in Adam gestorven. Het gaat hier dus niet over het geestelijke sterven, maar over het sterven van de natuurlijke mens. Dat is dat er een scheiding komt tussen de uitwendige mens en de inwendige mens. Om het plat te zeggen, tussen je lichaam en tussen je ziel en geest. Dat is sterven, dat is ontbinden. En dan vragen we af, hoe heeft dat in het paradijs gezeten? Kende Adam het sterven? Het sterven op zichzelf van planten en dieren, dat is niet iets van het Rijk der Duisternis. Dat is een cirkelgang in het leven. De Adam heeft de bloemen, de planten zien opkomen. Er wordt gesproken over zaad. Heeft die planten zien groeien. Heeft de bloemen zien opengaan. Heeft de vruchten eraan zien komen. En die plant is gestorven. En er zijn weer nieuwe vruchten gekomen. Dat is een cirkelgang. Daar zit niet iets ongunstigs in. Als planten sterven, daar hoeven ze niet ziek voor te worden. Ja, een plant kan sterven wegens een plantenziekte. Ja, die gaan de mensen bestrijden. Maar normaal is het toch dat elke plant sterft. En elk dier sterft. Dat is de gang van het leven. Zo is de hele schepping opgebouwd. Veronderstel dat al die dieren hadden blijven leven. Ja, en alle planten hadden blijven leven. Dan was het een chaos geworden. Maar dat sterven aan zich is niet het erge. Alleen God had voor de mens iets anders bedoeld. Kijk, daarom had God die boom des levens gezet. Daar hebben de planten geen deel aan. En daar hebben de dieren geen deel aan die boom des levens. Maar die boom des levens was geweest opdat de mens door zou kunnen leven, dat slijtageproces, dat veranderingsproces, zo lang afgeremd zou worden totdat de mens in een punt des tijds veranderd werd van een natuurlijk mens tot een geestelijk mens. Natuurlijk was het de bedoeling van God dat Adam en Eva een gezin zouden krijgen, dat die kinderen zouden krijgen, die kinderen groot zouden worden, net als die plant vruchten zouden dragen, enzovoort. En dat tenslotte, dan werden ze oud en zat van dagen, zegt de schrift. Dat is een natuurlijk proces. Maar dan had God niet bedoeld en dan sterven en naar de aarde terugkeren. Maar dan had God bedoeld in een punt des tijds veranderd om een geestelijk mens te worden. Maar dat is de gedachte God geweest. Want de bedoeling van God is niet een natuurlijk mens, maar een geestelijk mens. Zoals God in een rups niet de bedoeling heeft dat het dier sterft, maar dat dier moet zich inweven en in een kokon krijgen. En dan moet er een vlinder uit de voorschijn komen. Dat is een heel ander mens. Dat is een mens die stijgen kan. Dat is een mens die omhoog kan vliegen. Dat is de geestelijke mens als beeld. Dat is de bedoeling van God met een mens. Niet met een tulp en met een narcis. Hoe mooi ze ook verder zijn. Dan zegt de Bijbel in Jesaja 40. Als de adem des Heeren erover waait. Als er de woestijnwind over gaat. Dan verwelkt hij en verschrompelt hij. Gelijk het gras. Dat verdort. Maar zo was het niet de bedoeling van God met een mens. God heeft in zijn gedachten geen begrafenisondernemingen bedoeld. Ja, dat stond buiten. Dat is iets dat het Adam erin gebracht is door zijn zonde. Want door de zonde is ook de dood in de wereld gekomen, de dood voor de mens. Het sterven op zichzelf is dus een cirkelgang. Alleen de mens was niet gestorven, maar God had hem in een punt des tijds veranderd. En dat kunnen wij als christenen ook begrijpen. Want er komt weer een tijd. Als de gemeente onberispelijk wordt, dan zegt Paulus, wij zullen niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden in een punt des tijds. Dan zullen er mensen zijn die zullen niet meer sterven. Waarom? Omdat ze Adam in zijn volmaakte staat equivalent zijn geworden. Dat ze overeenkomstig zijn. Omdat het leven van Christus zo in hen overheerst, dat dan ook dat lichaam meegenomen wordt in die metamorfose, in die gedaanteverwisseling. Als Adam had kunnen eten van de boom des levens, dan had hij dat slijtageproces tegen kunnen gaan. En dan had hij kunnen veranderd worden in een geestelijk mens, met een geestelijk lichaam. Maar hij is gestorven in een vernederd lichaam. En dat hebben wij ook. Paulus spreekt dat wij in ons vernederd lichaam. En wat is dat, een vernederd lichaam? U en ik zijn een vernederd lichaam. En u voelt die pijn alweer, hè? Weet je wel? Ja. Dat is dat vernederd lichaam. Wij staan bloot aan de druk van de machten der duisternis. Aan de pressie van dingen buiten ons. En in ons. Dus je staat aan een wereld bloot die je niet wil. Dat is het. Dat is de vergankelijkheid van het leven dat onderworpen is aan de machten die ons aftakelen en ons aanvallen. En wij missen die boom des levens in de natuurlijke wereld. En Paulus zegt, wij zuchten in ons lichaam. De schepping zucht en wij zuchten mee. Omdat wij dat wel ter degen aanvoeren. Omdat de duivel daarop aanvalt, op alle mogelijke manieren. En de Heer die zegt niet voor niets, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En verdrukkingen. En wij ervaren dat. In onze ziel wordt aangetast. En dan wordt de blijdschap geroofd en ons lichaam wordt aangetast. En het kan zijn dat wij verleugend worden en dan wordt onze geest aangetast. En God wil dat niet. Hij heeft een oplossing gestuurd. En Paulus zegt, en daarom verlang ik maar bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Want dan ben ik uit die aardse sfeer, dan ben ik uit dat aardse huis, want dan ben ik ver van de Heer in de vreemde, maar dan neem ik bij de Heer mijn intrek. En zo gauw een mens gestorven is, houden de aanvallen op. Dan heeft hij geen ziekte meer en dan staat hij niet meer bloot aan verleiding en ook maar niet onder depressie van de boze. Dan die depressieve machten en die doodsmachten kunnen niet meer op hem werken. Dat is als je sterft, dan houdt dat op. En als wij leven, dan leven wij in dat geloof dat de Heer met ons is. En dat die opgestaande meester in ons woont en dat we die strijd aan kunnen, maar die strijd is het. Kijk, en onze moeite is om in het geloof te blijven in die strijd. Het is een geloofsstrijd voor ons. Maar elke keer verandert dat toneel en valt hij op die wijze aan en dan op die wijze. En je moet altijd weer opnieuw je houding bepalen, je wapenrusting aandoen. En als je eenmaal gestorven bent en je hebt je intrek genomen bij de Heer, dan heb je die wapenrusting niet meer nodig. Want dan is de situatie veranderd. De vijand is weg. Als Jezus 33 jaar oud is, dan is hij aan een verheerlijk lichaam toe. Wat ik zei, wat Gods bedoeling was met de mens. Dat hij in een punt des tijds veranderd zou worden en dat ook zijn lichaam, zijn lichaam dat hij had, een geestelijk lichaam zou worden, dat niet meer afhankelijk is van de wetten van de natuur en van de wetten van de zichtbare wereld, maar alleen aan de wetten des geestes onderworpen. Jezus was eraan toe, aan het einde van zijn leven. 33 jaar oud. Hij was de volmaakte mens en hij zegt, Vader, mag ik u iets zeggen, de uur is nu gekomen. Verheerlijk uw zoon. Verheerlijk uw zoon met de heerlijkheid die hij bij u had eer de wereld was. Dat is het plan God geweest van eeuwigheid. Ik moet een zoon hebben en die zoon dat zal een geestelijk mens zijn. De eerste Adam was van de aarde aard, zegt hetzelfde hoofdstuk, maar de tweede mens is uit de hemel, is een geestelijk mens. En God wil geestelijke mensen. En Jezus stond op het punt om een geestelijk mens te worden, ook naar het lichaam. Hij had er recht op die verandering in een punt des tijds. En dan zegt de Vader, nee, dan moet je nog iets anders doen. Daar heb je wel recht op, inderdaad. Je kunt van een sterfelijk mens dan overgezet worden in een onsterfelijk mens. Maar de Heer die zegt, ik heb nog andere gedachten. Er zijn nog broeders van je. En die wil ik ook tot heerlijkheid leiden. En daarom moest ik eerst sterven. Dat was die drinkbeker die hij nog drinken moest. Terwille van ons. Hij had die heerlijkheid kunnen beërven. En dan had hij alleen op de troon Gods gezeten. Geheel alleen. Maar de Vader zegt, nee, ik wil dat er vele broeders tot die heerlijkheid komen. En daarvoor zul je eerst hun zonde op je moeten nemen en eerst moeten sterven opdat die boze geen claim meer op hen zal hebben. En daarom zegt Jezus bij zijn opstanding, zegt mijn broeders, ik ben opgestaan uit de doden. Ik heb het volbracht. En nu is er voor hen ook een weg tot ontkoming niet alleen, maar er is een weg tot heerlijkheid. Om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, tot dezelfde heerlijkheid die hij had. Om vele zonen op de troon te brengen. De Heer die had ook kunnen zeggen, zeg het maar aan de verraders, dat ik opgestaan ben. Mochten het ook wel weten. Maar daar had hij geen boodschap voor. Had hij kunnen zeggen, zeg het maar aan al die mensen die hem overgeleverd hebben. Die eerst Hosanna geroepen hebben en toen kruisten. Zeg het maar, ik ben opgestaan uit de doden. Hij zegt, zeg het mijn broeders. Ik zeg, Heer, dank u. Een broeder van Jezus. Hij noemt mij zijn broeder. Hij noemt u zijn broeder, is dat niet heerlijk? Zeg het mijn broeders. God had natuurlijk vele nieuwe Adams kunnen scheppen, zo goed als de Vader Jezus had kunnen maken, zo goed had de Vader ook nog meer nieuwe scheppingen kunnen formeren. Ik noem maar een mogelijkheid. Maar heeft de God niet gewild. God heeft één nieuwe mens gemaakt. En die nieuwe mens die heeft het mogelijk gemaakt dat wij ook nieuwe mensen zouden kunnen worden. God had meer mensen kunnen maken uit schoten van Maria's, bij wijze van spreken. Maar God heeft er maar één gemaakt. En die weg, die was voor ons, want anders hadden wij naar buiten gestaan. Maar nu is er een continuïteit, nu is er een voortzetting met het menselijke geslacht. Jezus heeft zijn laatste taak opgenomen. Hij heeft ons voor God gekocht met zijn bloed. Voor het eigendom van God. En daarom is hij niet naar de hemel gevaren, is hij niet als een geestelijk mens verdwenen uit ons midden, in een punt des tijds, maar hij is, hij heeft zich vrijwillig overgeleverd. Hij zegt, ik leg mijn leven af. En ik neem het wederop. Hij is geen martelaar geweest. Hij heeft een welbewuste keuze gedaan. Ik leg mijn leven af. En hij heeft zich laten binden. Hij heeft zich laten kruisigen. En dat geweld is op hem aangekomen. En hij was 33 jaar en daarom was er geweld nodig om hem te laten sterven. Mensen van 33 jaar in de kracht van hun leven, die sterven zomaar niet in een uurtje. En daarom was er veel geweld voor nodig. Maar dat was niet het grootste lijden, want de Bijbel zegt niet om het lijden aan het kruis, maar om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Als die honden op hem aanstormen, die stieren van Bazan, die brullende leeuw, als die hele geestelijke wereld, waarvan staat, heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En dat zijn die machten der duisternis, dat is onze ongerechtigheid. Mijn ongerechtigheid en uw ongerechtigheid is op hem aangelopen. En om de arbeid van zijn ziel, dat is de arbeid in de betekenis in de Bijbel van de barenzweeën. De arbeid van een vrouw, dat is eigenlijk datzelfde woord. Om het lijden van zijn ziel, zegt de nieuwe vertaling, zal hij het zien en verzadigd worden. En daarom zeg ik, je kunt het lijden wel uitbeelden op het kruis en een schrikwekkend plaatje geven. Ik heb er de laatste tijd nogal eens veel gezien van zulke schilderijen in boeken. En dan weten ze niet hoe gruwelijk ze het kunnen uitbeelden. Maar het gaat over dat zielenlijden, dat je niet kunt uitbeelden. Over de vergeving van onze zonden en over onze rechtvaardigmaking. Over die geweldige ruil dat de vader zegt, dat die duivel die ons in zijn macht heeft, die zegt, ik wil die man hebben. Ik wil die zoon hebben. Ik wil die enige die buiten mijn domein is, die wil ik hebben. Want die boze zag dat er een mens bezig was de troon Gods te bereiken en hij wilde daar zitten. En dan zegt de vader, hoeveel is die je waard? Nou, hij wil hem niet op de troon hebben. Hij zegt, hij is me alles waard. Ja. Dat heeft de Bijbel, de boze ook gezegd, hij is me alles waard. Wij zingen het wel eens, maar de duivel heeft toen nog gezongen. En hij geeft al die mensen, laat hij los, te willen van Jezus Christus. En waarom? Hij heeft niet geweten van het plan Gods met de zonen Gods. Dat is hem volkomen onbekend geweest. Hij heeft zichzelf ermee de das aan gedaan. Want in plaats dat er nou één op de troon, komen er een hele serie op de troon. Hele menselijke geslacht. Want wie weet er wat van de openbaring van de zonen Gods? Ik zal je vertellen, er zijn nog genoeg christenen die niet weten. Wat zou dat de boze niet weten? Want het Oude Testament had hij nooit kunnen lezen. Daar stond het niet. Wat weet hij ervan? Dat was hem onbekend. En het herstel van alle dingen. Ja. Hij heeft natuurlijk ook wel geweten dat Jezaja gezegd heeft, hij zal de overal de puinhopen herstellen. Maar hij deed net als zoveel christenen, hij las wat er stond. Hij dacht aan muren van een stad. Niet waar? Puinhopen herstellen, wat wist hij van puinhopen? Die Jezus zou herstellen, als nou de hele kerk in die tijd het niet geweten heeft en nu nog velen het niet weten. Dat geestelijk moet gezien worden. Hoe kan hij het dan geweten hebben? Want hij is de auteur van zulke gedachtegangen. Een wonderlijk iets. Wonderlijk iets. Jezus beval zijn geest in zijn vaders handen. Hij zegt, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En die handen van die vader, dat was de Heilige Geest. Gods hand is de Heilige Geest. Die door zijn hand zich laten leiden, door zijn geest zich laten leiden. De Heer die zegt, vader, nu is die geest, heeft mij verlaten. God had mij verlaten, nu is die geest weer teruggekomen, waarmee ik gedoopt werd aan de Jordaan. Nou, die geest, Die greep hem weer. En die Heilige Geest is overal. Want dat is Gods geest. Dat Psalmist 139 vers 8 zegt, steeg ik ten hemel, gij zijt daar. Want de oude Bijbel zegt, bedde ik mij in het dodenrijk, gij zijt daar. Die geest Gods heeft overal toegang. En Jezus was met die geest Gods verbonden. Hij had toegang door de Heilige Geest en met de Heilige Geest in het dodenrijk. Ja, daar kon hij rustig komen. Hij was de eerste volmaakte mens die dat dodenrijk binnenging. De volmaakte rechtvaardigen, er waren gedeeltelijke rechtvaardigen onder de wet. Maar hij was de volmaakte rechtvaardige, de laatste man uit het oude verbond, onder de wet geboren. En Jezus komt met de Heilige Geest in dat dodenrijk. Bij die verzameling van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, ieder in hun eigen sfeer. En daar staat, zegt Petrus, daar heeft Jezus gepredikt. Hij heeft gepredikt aan de geesten in het dodenrijk, die in de gevangenis waren. Hij heeft gepredikt aan de rechtvaardigen en aan de onrechtvaardigen. En wat heeft hij verteld? De scheiding is het. Ja, daar heeft de mens moeite mee op aarde. En vele mensen, ook in het Oude Testament, die zagen het ook niet. Die zeggen, ja, maar wat heb ik er nu aan als ik God dien? Want de mensen die God niet dienen, die hebben het vaak nog beter dan ik. Ik kan me begrijpen dat die mensen zeggen, oh, nutteloos is het God te dienen. Wat gewin geeft het dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor zijn aangezicht. En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig. Niet alleen worden zij gebouwd, terwijl ze goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken ze God en ze komen, ontkomen nog. Ze hebben nog een best leven. En dan spreken zij, die de Heere vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste, de Heere bemerkt het toch. En hoorden het. En er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Ten goede voor hen die de Heere vrezen en zijn naam in eer houden. En zij zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heere der Heerscharen, op de dag die ik bereiden zal. En ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. En dat is daar in dat dodenrijk. Daar hebben ze gezien de scheiding tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daar zijn de rechtvaardigen met hem meegegaan naar het paradijs. En de ongehoorzamen bleven achter. Petrus zegt, denk maar eens aan dat voorbeeld van Noach. En Petrus zegt dat hij gepredikt heeft aan degenen die eertijds onder Noach ongehoorzaam waren geweest. Die hebben Noach maar laten praten. Nou, en nu zien ze het, de grote scheiding, want Noach was de prediker der gerechtigheid. En in dat dodenrijk hebben ze gezien wat het resultaat was van de verwerping van de knecht God. Daar is die grote scheiding gekomen. En de ongehoorzamen die bleven weer achter in het dodenrijk. Zoals ze achter zijn gebleven in de zeeën. Ja, en verdronken zijn, zo blijven ze nu achter in het dodenrijk. Maar de anderen, de rechtvaardigen, daarvan staat dat ze werden opgewekt. Als Jezus sterft, dan gaan die graven open. Een beeld dat er in dat dodenrijk iets gaat gebeuren op datzelfde ogenblik door die prediking. Dan komt die geweldige scheiding. En dan ontvangen ze een geestelijk lichaam. En dan gaat de Heer, zegt de Heer, ga alvast maar naar het paradijs. En als hij ze allemaal verzameld heeft, dan trekt hij aan het hoofd van hen op. En dan staat er, en ze verschenen aan velen. Dan heb je het verhaal aan de Bijbel. Ze zijn aan velen verschenen. Wat een heerlijkheid. En dat is een beeld wat wij zullen meemaken. Want wij zullen ook met hem verschijnen als hij komt. En daarom, wij zullen niet allen ontslapen. Jezus' lichaam, dat daar lag in het graf, dat werd in een punt des tijds veranderd. De Heer die ontving niet een geestelijk lichaam naar de inwendige mens, maar dat lichaam van hem werd veranderd. Want dat was niet ontbonden. Die engelen die erbij zaten, die hebben die ontbinding tegengegaan. Dat zijn zijn dienaars geweest bij zijn gestorven lichaam. En dat werd niet ontbonden. En als Jezus uit dat dodenrijk opkomt, dan op hetzelfde ogenblik, dan blijven die windsels, die blijven daar om hem zijn. En hij gaat onder die windsels uit. En die windsels die liggen daar nog. Keurig netjes als van een mummie, helemaal omgewikkeld met hars en met balsem, nietwaar, enigszins stijf, en dat blijft er liggen. Die hoofddoek die wordt er netjes opgevouwen, maar die windsels blijven er liggen. Nou, daar had nooit een mens uitgekomen. En als Johannes later in de gracht kijkt, dan ziet hij hoe die windsels daar liggen. En daar zit geen lichaam in. Hij zegt, maar nou begrijp ik het. In een punt des tijds veranderd. En met een verheerlijk lichaam. Dat is met Jezus gebeurd. En daarom is hij ook is hij het voorbeeld van degene die in een punt des tijds zullen veranderd worden. Hij is niet alleen degene die uit de dood opgestaan is, maar hij is ook een voorbeeld van degene die levend overblijft en in een punt des tijds veranderd worden. Dat is onze paasprediking. Dat wij een nieuwe tent krijgen. Een nieuw geestelijk huis waar we eeuwig met de Heere zullen verkeren. Amen.
Juist bij zo'n evangelie. Hierbij voelen we ons in een andere wereld opgetrokken. Hier in die wereld weten we dat die goed is. Hier de geest die in ons woont, de geest van Jezus Christus, die hem opgewekt is uit de doden, Heer, hij woont ook in ons. Hierbij zijn er de inwendige mens al opgestaan. En we hebben dat nieuwe leven hebben wij al aangenomen. En dat willen wij voortzetten, continueren. Heer, en dan willen wij dat te midden doen van uw kudde, van uw gemeente. Heer, we willen het samen, Heer, willen wij die heerlijkheid deelachtig zijn. Heer, wij weten, Heer, dat wij deel hebben aan een geestelijke erfenis. Aan die hemelse gewesten. Aan die engelen God, Heer, die ons beschermen en bewaren. Heer, aan de Heilige Geest die in ons woont. Wij hebben gemeenschap met de eeuwig levende God. Door de Geest die in ons woont. Heer, hier zijn wij als gemeente. En we willen het opnieuw deze morgen betuigen. Wij willen opstandingsmensen zijn. Heer, wij willen vernieuwde mensen zijn. Met nieuwe gedachten. Met nieuwe ideeën. Met positieve overleggingen, Heer. Heer, wij willen beleiden, Heer, als wij deze week met negatieve gedachten hebben gewerkt. Op gesprekken hebben gehad, Heer, die niet opbouwend waren, maar Heer, trek het dan neer, duw het, Heer. Heer, wij willen dat achter ons laten. En wij willen opnieuw gaan staan op onze voeten. Heer, wij willen voor uw troon staan, Heer. Als mensen, als rechtvaardigen, die weten dat al hun zonden vergeven zijn. Om zijn naam te doen. Heer, en dan willen wij als rechtvaardigen leven. Hier zijn we, meester, en we willen met elkander uw naam groot maken, ook op dit ogenblik. Amen.